Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Marco van Basten's credo is altijd niet te vroeg naar het buitenland. En in de jaren 60 gingen mensen überhaupt bijna niet naar het buitenland. Op geen enkel punt in hun carrière. Maar onze gast van vandaag begon juist in het buitenland. En hoe dat is gekomen, gaat hij vandaag vertellen.
Johan Mulder wordt geboren in het Grunningse Bellingwolde op een bijzondere dag. 4 mei 1945. Voetballen leert hij even verderop in Winschoten. Als jeugdspeler van WVV 1896 is hij een ware sensatie in het Hoge Noorden. De spits speelt zich op een internationaal jeugdtoernooi in de kijker van Belgische scouts. Pa en ma Mulder houden een verhuizing naar Brussel lang tegen. Maar in 1965 is het dan eindelijk zover. In zijn eerste match voor Anderlecht scoort Mulder 5 goals. En de honger zou 7 jaar lang onstilbaar blijven. Aan zijn hand wordt Paars-Wit 4 keer kampioen en doet het mee in de top van Europa. In 1972 eindigt het Brusselse sprookje. Na ruzie met trainer Georg Kessler. Ajax-voorzitter Jaap van Praag weet de international naar Amsterdam te halen. Mulder wordt in zijn eerste jaar als Ajax-ziet kampioen van Nederland, Europa en de wereld. Maar wordt geteisterd door blessureleed. Een kapotte knie dwingt de voetballer in 1975 tot zijn pensioen. Maar de voetbalromanticus is tot op de dag van vandaag in de vorm van zijn leven. Tussen de palen met Jan Mulder.
Jan, welkom. Je begint al te lachen.
Het is om allerlei redenen dat je niet lacht.
Ja?
Ja, nee, eerste jaar kampioen met Ajax. Maar ik speelde geloof ik 4 wedstrijden mee. Ja, die blessuretijd.
Ja.
Dat klopt niet. Maar dat ik in het buitenland ben begonnen, dat klopt wel. Maar ja, dat Brussel.
Ik viel ook wel mee.
Ja, en eigenlijk was het eindeloos ver weg. Als ik mijn vader en moeder uit die tijd mag geloven, dan die zagen daar tegenop dat het kindje in de klauwen van Walen en Vlaam.
En dan vooral die Walen natuurlijk,
ja,
andere taal.
Weet je, ja, dat was toch een... Het was toen nog 7,5 uur rijden in een Volkswagen, weet je wel. Dat was... En ja, Jan, denk je dat dat kan? Maar ik had één ding voor. Ik vergelijkende wijze, ik kon goed voetballen. Weet je, en als ze daar dan zoveel geld voor over... Ja, ik wou wel naar Anderlecht.
Ja.
Op de een of andere...
Kan ik me iets bij voorstellen? Ja. We gaan het allemaal behandelen het komende uur. Maar we hebben een traditionele aftrap in dit programma.
Ja.
En dat is de vraag, wat betekent voetbal voor jou?
Nou, dat kan ik je wel precies vertellen.
Fijn.
Maar je begon deze uitzending, Marco van Basten. Die vindt dat je niet te snel naar het buitenland moet gaan. Marco van Basten... Ik heb het boek van hem gelezen, die biografie.
Basta.
Geweldig. En daarin vertelt hij over zijn tomeloze ambitie om de beste ter wereld te worden. Dat had ik helemaal niet. Terwijl ik wel ambitieus was en voetballers. Ik was 6 en ik wist zeker, ik word een goede voetballer.
Zo vroeg?
Ja, 6, 7 jaar. Je ziet andere kindjes knoeien. Ja, ik... Ik ben hier de, het was weliswaar van Winschoten, maar dat voel je wel aan je voeten. Maar ik heb altijd nagestreefd de jongensdroom, Wietse. Ik bedoel, Anderlecht was voor mij ook toen ik, dat is in de B1, die foto.
Dit is WVV, Winschoten.
WVV, ja, Winschoten.
Links onderin zit jij.
Rood-zwart waren onze kleuren. Hè? Maar die Ik wou genieten van het publiek, maar wel in het stadion. Ik had meteen door, Winschoten, dat is te klein voor mij. Die sprong moest ik maken. Ik hou van het geluid in het stadion. Die extase.
Je ouders waren daar ook van op de hoogte, van die wensen en die overtuigingen in ieder geval. Dat is wel prachtig, want er zijn beelden uit die tijd. Nu kan je op iedereen een camera zetten, maar ik denk dat deze beelden van jouw vader en je moeder die we hebben...
Moet dat echt? Ja, mijn vader en moeder, oké.
Liever niet? Of...
Jawel, dat kan mij het schelen.
Hij was 13 jaar toen zei hij een keer tegen ons... papa, man, ik ben geen timmerman, ik ben geen schoenmaker, ik ben voetballer. Nou, dan is hij voetballer, waarom niet? Natuurlijk weten we allemaal wel dat na deze voetbalperiode Jan iets anders moet, maar dan heeft hij in elk geval een opleiding gehad. Gelijk aan een 5-jarige ateneum. Dus Jansen ontwikkeling is wel zodanig dat hij later ook in de maatschappij wel een behoorlijke baan kan krijgen.
Ja, kijk, dankzij mijn vader heb ik die wou absoluut dat ik mijn laatste jaar op de middelbare school nog afmaakte. Maar ik bedoel, heel goed van hem. Maar eigenlijk was dat bijna funest.
Hoe bedoel je?
Nou, omdat ik al een grote aanbieding van Anderlecht had. En op zijn verzoek, je vader en moeder eer je, dus dat deed ik ook, bleef ik nog in Winschoten op de HBS. Maar dat kon de interesse van Anderlecht helemaal weghalen. Ik bedoel, mijn toekomst was het voetbal.
Ja.
Maar ja, ik ben ook wel blij dat ik dat niet heb gedaan. Ik kon wel ergens anders naartoe ook. Maar ja, dat zou dan toch Heracles worden. Niets tegen Heer. Weet je, Anderlecht was mijn droom toen.
Ja, een glamourclub ook ja. Op dat moment al. Je vader had ook al wel door, want die bevestigt inderdaad wat jij zegt. Ja. Ik word voetballer, punt. Ja. Nou oké, dan word je voetballer.
Ja, dat vond ik heel goed van hem. Hij is daar vrij open en... Maar kijk, en hij, dat was natuurlijk heel goed dat hij me eerst die school wilde laten afmaken. Maar dat, als je het achteraf bekijkt, was dat. Ik was toen bang dat Anderlecht wegbleef.
Dat de trein voorbij zou rijden.
Ja. Ja.
Op een gegeven moment is het ook zo, dat vertellen je ouders ook samen, dat ze ook wel doorhebben dat het niet te houden is, wat jouw carrière betreft.
Toen heb ik gezegd, die dat, mij dat dan mededeelde, heb ik gezegd, ja, daar geloof ik niks van, maar Anderlecht, pas op nou.
Maar dat is in het laatste jaar dat hij dan thuis was, is dat eigenlijk zo langzamerhand gebeurd. Nou, als dit jaar om is, dan ga ik naar Anderlecht. En daar hebben wij ook goed gewonnen, dat hij daar naartoe leefde. Zo is dat dan gebeurd.
Ja, maar je ziet aan deze houding van mijn moeder, dat ze er toch niet gerust op is. Weet je wel, en die mensen, die werden ook, ik ook, voor de eerste keer in hun leven geïnterviewd.
Ja.
Er komt een meneer en dan staat, oh ja, dat zie ik. Mijn vader redt zich geweldig, vind ik. Trots op hem.
Die zit er ontspannen bij.
Maar, die genoot wel van die aandacht. Maar mijn moeder, die dat was ook in een tijd, 1950, 60, weet je wel, de vrouw-man verhouding. Zij liet liever hem het woord doen, maar... Maar zij was wel bang dat ik ten onder zou gaan in Brussel.
Ja, en ze konden daar ook weinig voor je betekenen, omdat dat een andere wereld was.
Ja, maar dan hebben ze me buiten dat interview om wel eens gezegd... Jan, weet je dat zeker? Brussel, wat gebeurt... Maar ik was alleen maar met mijn voetbalkunst bezig. Dat vertrouwde ik wel. Ik wist zeker dat ik zo... Maar je kunt een trainer treffen die het niet in jou ziet zitten. Die je niet opstelt, om wat voor reden dan ook. En 3 maanden later denken ze dat ze je moeten verkopen aan Kortrijk.
Waarom niet ergens in Nederland dan gewoon?
Ja, omdat Anderlecht eerst kwam.
Ja?
Ik kreeg toen ook wel aanbiedingen van Ajax. En GVAV uit Groningen was FC
Groningen.
Dat
was de makkelijkste weg natuurlijk.
Ik kwam meteen te hoogst en dat was voor mij Anderlecht. Ja.
Dan ben je op een gegeven moment in Brussel. Ja. En ook daar zijn beelden van, want we zijn het archief ingedoken. Het ene is nog mooier dan het andere.
Ik waarschuw de kijker, het wordt nu erger.
Nee, het wordt beter. Jan Mulder in Brussel met gewoon hele praktische problemen ook.
Ik voel me hier uitstekend. Alleen, ja, ik heb mijn verloofde in Winschoten.
Ver.
Ja, dat is 400 kilometer. En ik ga ongeveer 1 keer in de maand naar huis. En zij komt hier ook wel eens, maar... Het is een beetje ongemakkelijk. Dat is niet leuk.
Nu hebben ze thuis een jaar tegengehouden dat je naar Brussel ging. Maar zijn ze er nu wel helemaal mee eens?
Ja, ze kon niet beter verwachten. Hè. En ik stuur de kranten altijd op en ze leven een beetje mee. Hè.
De interviewer.
Wie was dat?
Jan Cottard, de grote Tour de France verslaggever.
Oh, ja.
Die heeft de Tour de France in de huiskamers gebracht.
Ja.
Die deed soms ook wel voetbal. Dat vond ik ook wel een gebeurtenis, Jan Cottard. Ja. En dan, je ziet mijn moeder en mijn Johanna weer.
Ja, Johanna, dat is dus,
maar, je vrouw. Die ging...
Toen al je verloofde.
Die ziet dit niet graag.
Nee?
Ja, ze moet met mij meelijden, vind ik. dat verleden. mijn onnozelheid.
Hoezo
dat is
onnozelheid?
Nou ja, je ziet daar de onnozele, zoals ik spreek, al een beetje Vlaams, een beetje aanstellerig, gemengd met Gronings dialect. Ja, een beetje lijzige figuren. Ze hadden mij alles wijs kunnen maken.
Ja?
Ja, ze hadden mij alle kanten op kunnen sturen. Behalve in het strafschopgebied. Dat
precies, want je was meteen goed, toch?
Ik was een goede spits, ja, dat wel.
Laten we even kijken naar je debuut tegen Derry City.
Na de rust begon Mulders glorie pas goed. Eerst een soloactie die zijn tegenstanders tot wanhoop en de score voor zijn club op 4-0 bracht. Zijn tweede doelpunt scoorde Mulder een paar minuten later uit een voorzet van rechtsbuiten Stokman.
Kijk, en dat was mijn eerste wedstrijd. Wat dat dan,
binnen een kwartier was de hattrick van de man uit Winschoten voltooid. En ook nu had Stokman daarvoor de voorzet geleverd.
Kijk, die eenvoudige doelpunten, of dat vond ik zo'n kicken op het veld. Ja, het was nu een beetje ijs en sneeuw. Maar ik was daar al anderhalve maand en toen deed ik voor het eerst mee. Maar met Paul van Heemst.
Ja, weet je, grootheid.
Ik luisterde naar de radio, naar de Anderlecht Real Madrid. Churion 1-0 maakte. Weet je, en dan speel je daarmee met Paul. En zit je in dezelfde kleedkamer. Dus dan even wennen. Maar dat gaat ook razendsnel. Je zit niet jarenlang naar een idool te kijken of zo. Maar toch, dat is ook de kunst van in een elftal komen. Als jonge speler.
Ja.
Maar dat gaat eigenlijk vanzelf.
Nou ja,
maar
was dus meteen goed.
Ja.
Wat voor spits was jij? Want dit wordt waarschijnlijk ook door jongeren gekeken die jou vooral kennen als analist. Uit je Barend en van Dorp tijd, misschien als schrijver. En oh ja, die man heeft vroeger ook gevoetbald. Ja. Wat was jij voor spits?
Ja, ik dacht redelijk snel. Maar ja, ik had wel dat zogenaamde toorinstinct. Maar ook een beetje Bakkenhuis, doelpunt.
Ja.
Nee, maar dat gaat sneller dan ik dacht. Ik was daar wel alert op. Op aanvoelen in het strafschop.
Leeft hij echt voor scoren?
Ja, nou ja, beetje wel. Ja, dat is het mooiste op een voetbalveld. Ik lees ook wel eens van mensen die een assist geven lekkerder vinden dan. Ja, nee.
Nee?
Nee. Het moment dat je hem raakt en dat je dat aanvoelt. Ja, ik begon te branden. De euforie van, je hoort bijna net ritselen. Maar wat dat losmaakt bij publiek,
ja.
Dat vind ik in Engeland ook altijd zo mooi. Ik heb tegen Manchester United gespeeld. Een keer toen George Best terugkwam. Weet je, die krijgt dan een bal op de zijlijn. En nog voordat hij die bal krijgt, begint het publiek al het geluid aan te zwellen en dat gaat dan door. Het publiek doet daar veel meer mee. Geweldig land om te voetballen. Dat Engelse publiek. En dat vond ik fijn na een doelpunt in dit geval Brussel. Wat dat losmaakt bij de mensen.
Ja.
En dat geluid begint dan met dat je die bal op je schoen krijgt.
En dat is ook een mooi geluid.
Hangen, geblazen. Ja. Ik werd begeerig voor het doel.
Je hebt de finale van de Jaarbeurssteden-beker gespeeld.
Ja, de voorloper van de Europa League.
De UEFA, ja, wat dan weer de UEFA Cup was. Ja, dat is inmiddels de Europa League. Ja. Tegen Arsenal, tegen een Engelse ploeg. Ja. Laten we eerst eventjes kijken hoe dat ging toen.
Heilens. Johan de Vriend. Kans! En een doelpunt. Die bal zit.
De Vriend.
Na 25 minuten. Johan de Vriend spurten. Maar klimt ook bij zich. Er voorbij. Goed tot bij Mulder. En een doelpunt opnieuw. Een pracht van een doelpunt van Mulder. Na een prachtcombinatie. Buis, de Vriend. En dan dat magnifieke vluchtschot van Jan Mulder. En 2-0 voor Anderlecht. Mulder.
Oh. Ja.
Johan de Vriend. Mooi naar Mulder. En 3-0. Hier wordt het uit het opbekijken aan de tweede paal. Daar is Stratford weer. En die bal zit. Kopstoot van Kennedy.
Die 3-0 is een weergaloos doelpunt voor jou. Maar even een iets breder plaatje. Want waarom... Dit was een bijzonder moment, ook in je leven.
Nou ja, mijn vader was overleden. En dit was een wedstrijd op dinsdag. Dat was de eerste wedstrijd van een dubbele wedstrijdfinale. En hij werd die zaterdag begraven. En ik vroeg aan mijn moeder, moet ik bij je blijven en zoiets. Want ik wilde dat toch graag... En zij is toen met me meegegaan. En die heeft die wedstrijd ook gezien. En gek genoeg... Ja, ik dacht tijdens die wedstrijd niet aan mijn vader. Dat is juist een goed middel om daar tegen in te gaan. Misschien is dat niet goed, maar zij zat ook op de tribune mee te leven. Op de een of andere manier wou ze dat. En na afloop was dat wel een beetje emotioneel. Maar je kunt dan echt een voetbalwedstrijd spelen.
En goed ook.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Met links?
Ja. En ik heb toen... dat weet je dan allemaal niet. Een Arsenal wilde mij graag hebben.
Wauw.
In die tijd... Nou, er ging geen speler naar Engeland bieden. Maar dat heb ik dan later... dat zeggen ze niet, hè. Die Arsenal was een keurige club. Maar de Anderlecht zeiden, ik had daar een contract. En ik... Ja... Ik had dat misschien wel, Engeland. En ik ben opgegroeid met de Cup Final in Wembley. Ik ben nog jaloers op Arnold Muren.
Dat hij hem gewonnen heeft?
Ja,
met Man United.
Die scoort daar, penalty Arnold. Ja, dat betekent me. En
maar
later Ruud Gullit, die hem als trainer.
Maar was het een keuze? Heb je ooit nee gezegd tegen
Arsenal? Nee, ik wist dat niet. Jaren later hoorde ik dat dan. Ja. Maar ja, ik was daar niet rouwig om. Dit shirt zei mij alles.
Zo.
Mooi paars.
En een prachtig shirt.
Ja, mooi.
Wat zegt het dat jij hier in het midden zit, met de bal in je handen, op de middenstip?
Ja.
Was je de patroon?
Wij gingen altijd op de foto. Vond ik wel leuk. Weet je wel. Zo, dat die jongens aan je zaten, met een hand op de schouder.
Broederschap.
En moet je echt waar. Dat was van, wat dacht je? Rechts van mij zat... Jurion. En dan, ik zat aan de radio naar Holland-België te luisteren. Jurion speelde op het middenveld tegen Abel Lenstra, Vaas Wilkes. Goed, dat denk je dan later niet, maar toch. En van, kijk, de rechtschef. Wij bellen nog vaak met elkaar.
Ja?
Ja, hij is nu 86. Dat koester ik heel erg. Ja.
Toch vertrok je?
Ja, dat heb ik. Ik heb eigenlijk de club van mijn dromen verraden. Achteraf.
Vind je dat?
Ja.
Maar hoe ben je weggegaan?
Ja, met ruzie met Kessler. En weet je, ja, ik had toen een bronchitis. Ik was toen goed in vorm dat jaar. Ik was heel goed. En ik kon niet spelen vanwege een zware bronchitis. Dat wil zeggen, ik had gespeeld en ze hadden me wat pep gegeven, medicijnen. Ja, geen doping.
Nee.
Alhoewel, dat weet ik niet eens zeker.
Maar het nu op de verboden lijst staan.
Maar toen ik heb dat gespeeld, toen werd ik heel ziek. 14 dagen. En toen moesten we naar Brugge. En Kessler zei tegen mij, als we 2-0 voor staan, kom je er een kwartier voor tijd in. En dan doe je de volgende week weer mee, Jan. Ik zei, oké, stond er 2-0 voor in Brugge. Gebeurde nooit. En ik viel in. Maar de volgende week voelde ik onmiddellijk dat ik niet zou opgesteld worden. Kon ik niet verdragen. En toen heb ik ruzie met hem gemaakt. Toen zei Van der Stok, de voorzitter, je moet je excuses aanbieden. Hoop, meneer Van der Stok, Kessler biedt mij zijn excuses aan. Ah, ja... Weet je wel, opgewonden standje.
Dat klinkt wat anders als de naïeve dat jongen die 7 jaar daarvoor zat.
Ja, dat is ook zo. Sprak ik met Paul van Himst over Kessler. Daar hebben we het nog wel eens over. Kessler zette Van Hiemst ook een keer rechts buiten. En die voeterde op hem dat hij niet mee verdedigde. Nou ja, in die tijd mee verdedigen deden wij niet. Ja, tot aan de middenlijn een beetje terugsukkelen.
Ja.
En Van Hiemst helemaal niet. Ik knapte hem. Maar Van Hiemst zei toen tegen mij, weet je wat, Jan? Kessler had gelijk. Die was zijn tijd vooruit. Dat was een modernere voetbalmeneer dan wij. En toch... Ja. Soms dan denk ik eraan om naar hem toe te gaan. Maar hij schijnt Alzheimer te hebben. Hij woont in de Eifel. Dat knaagt wel aan me. Maar ja, ja, als je jong bent, dan doe je dat soort dingen. En
maar je zou het graag nog goed willen maken.
Ja. Nou, ik zou tegen een soort van excuses aanbieden. Maar laat ik zo zeggen dat ik zeg, ja, u had gelijk. En Kessler was wel een man in mijn voetballoobaantje.
Die sluipt er nog tussendoor.
Ja, in het Nederlands zelf al opgesteld. Op de een of andere manier was hij een goede voetballerer. Hij voelde zich opgegroeid met Sepp Herberger, weet je. Hij koesterde heel erg die Duitse gründlichkeit. En hij had toch wel iets.
Klopt het dat het Feyenoord of Ajax was?
Ja.
Beide werelden.
Nou ja, kijk, het verhaal ging toen dat als ik ook nog bij Ajax zou gaan voetballen... Fantastisch ironisch. Dat zou toch echt niet best zijn, want dan werden ze veel te sterk. Nou ja, het was het einde van de Ajax ongeveer toen ik daar naartoe ging.
Ja.
Ja. En alles loopt altijd anders.
Ja.
Maar, dus Feyenoord had dat ook wel in de smiezen. En geloof dat Kindval ermee ophield. En ze wilden mij, en die deden mij toen echt waanzinnige aanbiedingen op de laatste dagen. Daar heb ik toen wel over nagedacht. Maar dat geld interesseerde me niet. Het was een groot verschil. Ik wou naar Amsterdam en ik heb daar verder ook geen spijt van.
Brussel-Amsterdam klinkt logischer dan Brussel.
Ja, op een of andere manier. Ja, en dat Cruijff en Piet Keizer.
Maar ja, of Van Hanegem.
Nou ja, ik Van Hanegem ook, die zei toen heel veel later nog tegen me.
Nou,
wij hadden ook een mooi elftal, Jan. God.
Sorry dat ik je onderbreek, want we hebben Van Hanegem natuurlijk te gast gehad hier in Tussen de Palen, een tijdje terug. En toen heeft hij ook verteld over jou en Feyenoord. Jan Mulder zie ik hier links.
Ja, hij was wel een goede speler.
Ja.
Ik heb toen die weg kon, toen ben ik wel de hele tijd bezig geweest of hij niet naar Feyenoord zou komen. Maar toen was hij zo eigenwijs, toen ging hij toch naar Ajax. Dat is gewoon een geweldige speler. Ik heb hem wel een keer tegen hem gespeeld, ook in Anderlecht. En dat was je hele de grote man. Dat is een goede. Maar hij was toen vervelend, vond ik. Toen zei hij elke keer, jullie domme Hollanders, ja.
Oh, raar uit de mond van een Hollander.
Ja, en toen gaf ik een lange bal op Koemelijn. En toen liep ik achter Jan aan. Toen gaf ik hem een peer op zijn oog. En dan ging, geloof ik, die week daarna ging hij trouwen.
Oh.
Dus hij had een heel blauw oog. Ik zei, dat is nou een domme Hollander, Jan. Maar ja, voilà. Aardige gozer.
Nou, dat kunnen we mooi fact-checken, dit.
Ja, nee, ja, je zou hem om de nek vallen. Ik tenminste wel. God, sinds die tik tegen mijn ogen. Maar hij vergeet zijn tekst erbij. Maar hij sloeg me echt neer. En ik had ruzie met Wim Jansen. Die was net zo vervelend als ik, hoor.
Ja.
Maar Willem nam het voor Wim Jansen op. Oh, ja, heel goed. En die gaf me toen een elleboog, zeg. Met zo'n... En ik ging inderdaad de 3 dagen later trouwen. En ik lag op de grond en hij boog zich voorover en hij zei... jij gaat zaterdag trouwen, hè? Dan zie je er heel mooi uit. Kwiebes.
Echt waar? Ja. Hoe zag je eruit?
Ja, nou, een dikke oog.
Echt waar? Getrouwd met een dik oog?
Ja, dat trok wel bij, maar hij had me goed geraakt.
En hij wist het?
Ja, nou, ja, dat stond in de krant. Dat ik, hij had het gelezen, blijkbaar.
Wat zegt dat over Van Hanegem? Omdat hij weet dat je gaat trouwen, ja, en dat hij je toch te grazen neemt.
Nee, maar...
En dat je het hem volgens mij ook ruiterlijk vergeeft.
Ja, maar dat komt over wat hij daarnet zei. Dat beschouw ik allemaal als vriendschap.
Ja.
Als compliment.
Maar je ging naar Ajax uiteindelijk.
Ik ging naar Ajax. En dat kwam door mijn eerste gedachte, dat die eerst waren. En ja, je moet een keuze maken. Ik trok toen dan wel met Johan Cruijff op. En Piet Keizer.
Ja.
En dat was het echt wel het beste elftal ter wereld.
Ja, want je won er prijzen ook.
Maar die ambitie, die had ik wel. Ik vond dat een eer. En kijk, en ik had nooit in de Nederlandse competitie gespeeld. Ik denk dan toch maar bij Ajax. Ik heb er later geen enkele spijt van gehad. Nee.
We hebben beelden van een van de prijzen die je pakt daar. De Europese Supercup, toen net uitgevonden. Tegen Milan spelen jullie. Komt. Ja.
Dat is de muur. Zes man. Plus twee Ajax. En een goal! En een goal! Hier de herhaling. Jan Mulder in de 26e minuut.
Rezondi speelt met trok nummer 16.
Suurbier. Gekopt deze kant. Het doelpunt. Het doelpunt van Neeskens. Paas van Rep. Bijna nog een kans voor Keizer. Misschien toch nog. Ja! Haan die scoort. Twee minuten voor tijd, 6-0.
Goeie trofee ook.
Ja, kijk, ik heb weinig gepresteerd bij Ajax. Maar ik heb wel de grootste beker ter wereld ongeveer. Ja, die is bedacht, als ik het goed heb, door de Telegraaf.
Ja. Ja.
Die hebben deze Supercup wedstrijd bedacht. En ja, moet je kijken. En hier ben ik altijd nog wel blij mee, dat ik toch één keer De sfeer van het grote Ajax in het Olympisch Stadion. En dat was niet tegen zomaar een tegenstander. Dat was Milan met Rivera, Snellinger en zo. Dat was wel een dag die me een klein beetje verzoende met al die mislukkingen en blessure leed.
Want je hebt ook de Europa Cup gewonnen. Maar zo voelt dat niet.
Nee, ik heb daar nauwelijks in meegedaan. Nee.
Maar die Supercup is jou meer waard dan de Europa Cup?
Nou ja, omdat ik zelf ik scoorde ook nog. Ja, daar was ik bij. Ja.
Ja.
Ja, nee, je kreeg dan toen. Ik heb nog een plaquette van dat ereburger van Amsterdam of zo.
Oh ja?
Weet ik, dat kreeg, of niet ereburger, maar.
Zo krijg je zo'n penning, krijg je?
Zo'n eregast van Amsterdam, weet ik veel wat. Dat kregen we allemaal. Ja, een beetje gênant. Ligt er wel heel erg onder in de kist.
Ja.
Met thuis. Ja, ik heb niks te maken met die grote successen van Ajax.
Omdat
dat lot zal ik tot aan mijn dood moeten dragen. En ik doe dat. Probeer dat als een man.
Lukt het?
Ja, het lukt zeker wel.
Want je bent gestopt uiteindelijk op je 30e.
Ja.
2 jaar later maar dan bijvoorbeeld Van Basten, van wie altijd het verhaal gaat.
Ik ben ook te
carrière in de knop gebroken.
Ja. Nou ja, ik had ook graag tot mijn 40e blijven voetballen. Pepe Jan.
Maar
41 jaar Pepe van
Porto. Van Porto, jazeker. Ja. Ja.
Niet? Geweldig. Zo lang mogelijk. Ik leefde daar ook wel goed voor en zo. Maar ja, in die tijd, operaties gebeurden nog vrij primitief. Ik werd toen naar mijn meniscus geopereerd. En die werd er helemaal uitgehaald. In plaats van een stukje, een operatie, in plaats van een kijkoperatie. Over het hoofd gezien dat ik ook iets aan de kruisbanden had en dat soort dingen. Wat kraakbeenverlies inleidt.
Ja, ze deden maar wat.
Ja, maar ik voel me nou toch echt heel goed, Wietse. Dank je wel. Ik zit er goed bij.
Ja, je zit er uitstekend bij.
Ik voel me fysiek top.
Ja?
Ja.
Dat revalideren. Hoe ging dat dan in die tijd? Want het opereren was dus alles behalve ideaal.
Ja, nee, maar mijn probleem was ook dat ik wou leveren voor mijn... voor dat geld wat ze voor me betaald hadden. Weet je wel.
Hier zit iemand te balen. Duidelijk.
Ja, nou ja, ik keurig. Kijk, ik doe steeds maar weer die training met of Bobby Harms of met Knobel. En dan in de hitte.
Dus in de meer?
In de meer, ja, op het veld. En altijd maar weer dat, weet je wel. En altijd alleen trainen. In die... En op een gegeven moment... Die jongens bleven dan wel leuk doen met je. Maar je bent toch een buitenbeentje. En ik zette maar door. En dat ik met mijn goede inborst... echt waar, al zeg ik het zelf. En Elfstedentocht mentaliteit. Die had ik juist niet moeten hebben. Ik had moeten zeggen, ik stop ermee. Daar moet naar gekeken worden.
Ja, steeds... tijdelijk stoppen.
Ja. Er komt steeds vocht in. Dit is niet goed. Maar een beetje vocht in mijn knie. En dan zet ik weer door. En dan speelde ik weer een wedstrijd. En dan hield het weer op. Omdat
je wilde
het
te graag. Was.
Ja, ik vond dat een verplichting. Maar die had ik beter niet kunnen hebben.
Dit is een standbeeld voor de Johan Cruijff Arena. Niet met jou erbij, maar wel dus Bob Harms, toch?
Bobby.
De goede beul.
Ja,
met het bankje.
Ja, die, maar zelfs dat... Ik vond Bobby Harms een geweldige man. He, over Ajax Ziet gesproken. Maar dan ik stapte dus op deze twee op elkaar gezette bankjes. En sprongen aan de andere kant weer af of terug. En dus... Dat moet je nou... Denk dat, ik niet doen.
Dat heeft ik niet nee, nodig.
Dat was een soort ouderwetse drillmethode van Bobby. En uit een tijdperk... Dat zou geloof ik nu niet meer zo gebeuren. Ja, ik verwijt hem niks hoor. Helemaal niet. Integendeel. Maar hij hield me er mentaal bovenop. Maar toch, voor het gewricht is dat niet goed. Je moet fietsen, zwemmen, lichten.
Ja, niet wel zo bewegen, lang. Maar geen druk.
Ja, dat heeft mijn kraakbeen een beetje... Nou ja. Maar goed, weet je waar het allemaal goed voor is? Dat lijden.
Ja.
Ik ging schrijven en zo. Ik vond het leuk om eens op te schrijven. Ja. Ik vind het bijna leuker om er nu over te praten.
Die zware knie.
Oh, heerlijk. Ja. Wat een leed allemaal.
We gaan heel even pauze nemen, okay. Jan. Heel even ertussenuit. En daarna toch over jouw korte oranje carrière ook nog eventjes hebben. En het kippenhok. Dat wil ik toch ook nog één keer horen, het kippenhok. Want het begon heel goed, maar het eindigde in mineur. De oranje carrière van Jan Mulder. Goeie goal dit tegen Oost-Duitsland bij je debuut. De rest na de break, zometeen tussen de palen. Tot straks.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom terug bij Tussen de Palen. Vandaag met Jan Mulder, die zijn profcarrière begon in België. En uiteindelijk maar, tussen aanhalingstekens, tot 5 interlands kwam. Volgens mij heb je vroeger ook wel eens gezegd dat dat misschien wel te maken heeft met het feit dat je in België speelde.
Ja.
Denk je dat dat zo is?
Nou ja, dan ben je niet in de picture. En toen was het ook zo dat een club kon... Die was niet verplicht je af te staan.
Oh, die konden gewoon zeggen?
Ja, en dan dat was moeilijk. En ik was waarschijnlijk niet goed genoeg. Ik had concurrentie van de Kuilen, echt groot spelen. En Johan Cruijff komt er toen, weet je wel. Ze hadden spitsen genoeg.
Ja, van de Kuilen, topscorer aller tijden.
Ja, natuurlijk. Willy van der Kuilen was een geweldige, bij wijze van spreken nog onderschatte speler. Weet je wel, fantastische voetballer. Maar goed, ja, en ik was het. Op de een of andere manier wou ik dat natuurlijk wel graag. Een Nederlandse elftal, wel elk jongetje. Maar dat net niet. En ik ben wel iemand die tegen zijn verlies kan.
Ja?
Ja, bedoel, en wat is er erg aan om Johan Cruijff voor te laten gaan?
Nee, daar kan je makkelijker bij neerleggen.
Ja.
Laten we heel even luisteren naar de vroegere Jan Mulder over zijn interlanddroom.
Ik neem toch aan dat ook voor jou, je bent dus nu een echte prof hier, een fulltime prof, dat je toch ook wel erg graag in het Nederlands elftal zou spelen.
Ja.
Zou je dat graag willen?
Zou ik heel graag willen, maar ik geef mezelf niet zoveel kans voor.
Op dit ogenblik natuurlijk
op
niet,
dat
je er niet bij bent. Hè?
Nee, je bent een beetje afgesloten. Hè?
Ja.
Maar ja, dat is mijn wens altijd geweest, om in het Nederlands elftal te spelen. En ik kom er ook wel een keer.
Goh. Ja, nee, Nee, daar durf je niet aan te denken. Ik heb zo'n gevoel, jongens bij Feyenoord en Ajax, die in de B1 spelen, die dat sneller hebben.
Oh ja?
Ja.
Dus dat laatste was een gok? Of ja, wishful thinking?
Nou ja, toen ik bij Anderlecht was. Maar toen zag ik heus wel die afstand, weet je wel. De bondscoach kwam eigenlijk nooit in België kijken natuurlijk. Zo iemand als ik moest er echt ingeschreven worden. Dat loopt nog een leuke jongen in België bij Anderlecht.
Misschien is dat iets.
Ja, zoiets. En dan zo is dat gegaan.
Toch debuteer je in 1967 tegen Oost-Duitsland.
Ja.
Uitstekend.
Nou, geweldig. Dat was onder Kessler. En die man, hij deed toen, ik dacht, een dag voor de wedstrijd, ik word niet opgesteld. Toen kwam ik een keer, wij logeerden in zo'n enorm DDR-hotel.
Oh ja?
Een bakbeest.
Gezellig.
En daar lagen wij, ik kwam mijn kamer uit.
Was er een zwembad ook trouwens? Nee, laat maar.
Nee. ik op een dag, de dag voor de wedstrijd, ik kom mijn kamer uit. Ik loop, dat was op het einde van de gang, naar rechts. En op het einde van de gang, ongeveer een metertje of 60 verderop, kwam Kessler aangelopen. En de opstelling was nog niet bekend. En hij kwam me aan, hij liep me straal voorbij, zonder ook maar een knikje of een woord te zeggen.
Het is een filmscène.
Angstaanjagend. Ik denk, nou ja, ik doe niet mee. Maar nee, de dag, die twee dagen ervoor, was hij komen kijken. Bij een wedstrijd van Anderlecht. Ik speelde slecht. Dus ik dacht, ja, ik doe niet mee. En dat was dan psychologische oppeppen van hem. Want ik deed wel mee.
Ja, en blijkbaar werkte het.
Ja.
We hebben beelden van je debuut. Dat al heel snel de goede kant op gaat.
EK-kwalificatiewedstrijd tegen de DDR.
Ja, jij begint goed, maar jullie verliezen wel met 4-3.
Ja, dat was, bedoel, ik begon zeker goed. Na een minuut scoorde ik al. Paas van Klaas Nuninga. Nee.
Ja, laten we even kijken eerst.
Ja. Dit is Klaas Nuninga.
Dat is Keizer. En dat is Jan Mulder. Ja. En een schot.
Ja, dat was een goede aanval. En dat was echt meteen aan het begin.
Maar precies.
En toen kwamen wij op 2-0, geloof ik.
Jan Mulder, gerechtvaardigd dat hij gekozen is.
Ja, ik deed ook mee, ja.
Goeie goal wel.
Ja, de snelheid van qua uitvoering valt me ook wel mee.
Dat, ja, als in snel genoeg.
Dat weet je wat is voetbal toen, jongen. Dat was allemaal meer ruimte. Maar dit is nog wel oké. Okay. Dus die handelingssnelheid, die voetbeweging van die voeten.
Ik vond dat bij die beelden van Anderlecht-Arsenal eigenlijk ook wel meevallen. Ja, zat ook wel tempo
ja, maar
in.
Toch. Ik heb ook wel eens wedstrijden gezien. Jongen. Dan dacht ik, dat is toch wel veel meer ruimte. En dat is ook waar. Weet je wel, maar deze wedstrijd gaat de geschiedenis eigenlijk in als bondsvoorzitter Meuleman die zei na afloop ook, ja, die Oost-Duitsers hebben vast geen thee gedronken, maar iets anders in de thee gehad of zoiets. Weet je wel, en dat was ook wel zo. En ik herinner me van die wedstrijd ook dat de hele tweede helft, had ik nog nooit meegemaakt, de stadionspeaker steeds maar kom jongs, draufgehen, wir schaffen das.
Socialistische gezangen.
Ja, die beïnvloedde de sfeer in die wedstrijd heel erg.
5 interlands, 1 goal, die hebben we gezien. En toch in een behoorlijke tijdspanne, want 67 en in 74 zit je er nog steeds bij.
Ja.
En altijd komt het weer terug, het kippenhok. Jij zit in de voorlopige selectie voor het WK 74. Waarvan we allemaal weten, jong en oud, hoe dat verlopen is. En hoe dichtbij jullie waren en hoe legendarisch dat was. Ja. Maar jij was er niet bij. Nee. Wat is het verhaal? Hoe is dat gegaan?
Ja,
en waar komt dat kippenhok erin?
Ik zat wel bij de selectie en die voorbereidingen in Zeist. Dit is geloof ik tegen HSV. Ook een oefenwedstrijd in, ik meen, Hengelo. Dat was vlak voor dat toernooi ook.
Ja.
Rechts staat Willy Brokamp. Daar sliep ik mee op de kamer. Die zondag daarop was de laatste oefenwedstrijd voor het vertrek naar Hiltrup, maandags. Tegen Argentinië. Toen voor het eerst ook met die nieuwe centrale verdediging. Harry Haan had dan nog nooit gespeeld. En Wim Rijsbergen. Wat heel goed lukte. Renzebrink was toen heel goed, herinner ik mij. 4-0. won Nederland van Argentinië. Ja. Na afloop werd ik door Willy Prokamp. En ik zat gewoon op de bank. Ik weet niet of ik aangekleed was, of dat weet ik niet eens meer. Maar ik had er geen seconde over nagedacht dat ik niet mee zou gaan.
Oh, echt?
Ja, vreemd, hè? En dat is weer die naïviteit een beetje. Ja. Maar Akerman, dat was de mannetje van alles.
Karel Akerman.
Karel.
Ja.
Ja, mijn lieve jongen. Die zei, Rinus wil jullie even spreken. En hij staat in een ballenhok. Verder op het Olympisch Stadion waren echt het klassieke ballenhok. Het stonken naar oud leer, cornervlagstokken. Voetbal, het was fantastisch.
Wel een fijne geur ook, toch?
Hè?
Fijne geur.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, de geur van voetbal.
Echt heel nostalgisch. Vooral ook met de Michels, die daar duidelijk mee in zat. Want toen Willy en ik binnenkwamen, was niet zo groot, hoor, de hok. Hij stond een beetje, ja, naar die ballen te kijken, met de rug naar ons toe. En toen draaide hij zich om, wat ik vandaag moet zeggen, verpest mijn hele zondag. Hij zei, jullie gaan niet mee. En ik weet hem wel, ik zei al, ik kan redelijk goed tegen mijn verlies. En Willy Brokamp schoot een beetje in de lach, herinner ik mij ook.
En, uit ongemak.
Ja, hij zei, weet je wat hij ook nog zei? Weet ik nog. Nou, dan gaan we toch met de Dinky Toys spelen. Die zin. Dinky Toys spelen.
Ja.
Maar ik zei tegen Michels... Oké, meneer Michels, ik wens u veel succes. Ja, echt waar. Want wat ik vandaag gezien heb, dat komt wel goed daar in Duitsland. Heb ik echt gezegd, Wietse. Ik kon daar...
Waar kwam dat vandaan?
Ja, dat weet ik niet. Ik kan goed tegen mijn verlies.
Ja.
En ik begreep dat er...
Want
dat
je wenste hem echt veel succes.
Ja. En toen ben ik inderdaad... mijn vrouw was er ook. Die begreep er helemaal niks van. Die wou mij... Je kwam daar buiten het stadion, wou mij omhelzen. Nou, veel succes daar in Duitsland. Nee, ik ga mee terug.
Oei.
Ja. En toen... we gingen naar haar ouders. En die hadden een oud kippenhok. Een ruïne van een kippenhok. Nog achter in de tuin. En met een moker had hij ook. Mijn schoonvader. Een
hamer. Een grote hamer.
Sledgehammer. En daar heb ik toen de restanten van die muren... Zo hoog ongeveer. Lekker weggeslagen. Dat lucht op. Dat, heel gek. Misschien romantiseer ik dat nu wel. Maar ik heb dat echt gedaan. Diezelfde dag nog. En, en toen zijn we de volgende ochtend... Ik weet niet wie het georganiseerd heeft. Op advies van Betty Voogs. De oude... die ik op de een of andere manier kende. Ja. Voor mijn knie zijn we naar Ischia gegaan. Het eiland voor Napels. Want daar was zwart strand, hete grond. En daar kon je dan op je knie lopen, modder en zo. Daar zijn we naartoe gegaan. En we logeerden in een hotel vol Duitsers. Oh. Daar heb ik de WK-finale gezien.
Ja, want Bertie Vogts werd wereldkampioen en jij zat op een eiland.
Zo was het.
Ja.
Ja.
En dat heeft, behalve dat kippenhok, eigenlijk niemand meer pijn gedaan dus? Het feit dat je dat WK hebt gemist. Of kwam daar later nog wel?
Ja, nou ja, kijk, ik vond wel dat ik had tegen Cruijff wel gezegd, want zo is mijn opvatting over dat voetbal. Nederland was superieur. Van Hanegem was heel goed in die weken. En Cruijff maakte dan over die flitsende dribbel. Eerste minuut.
Penalty.
Nederland had Duitsland moeten verpletteren. Wat doet Johan in zijn regisseursachtig tactische knobbelrol? Hij trok zich terug, hè? En het was afgelopen. Je had ze in een kwartier kunnen afmaken. Johan ging terug. Dat had ik misschien wel tegen hem gezegd.
Jij zegt dat Cruijff een inschattingsfout heeft gemaakt op het veld?
Ja. Ja.
In die WK-finale.
Ja.
Anders hadden we makkelijk gewonnen.
Nou ja, ja. Dat is mijn theorie.
Hoe was jouw band verder met Cruijff?
Heel goed.
Ja, want,
was, ja nee, dat is een sociaal voelend iemand. Toen ik bij Ajax kwam, hielp hij met huizen zoeken en dat soort dingen. Een kapper.
Ja.
Ja, moet je daar. Weet je wel, ik vond hem een hele prettige. En zijn faam van alles willen beslissen. En dat heb ik nooit zo gemerkt. Ik vond een fijne jongen, ja.
En als voetballer?
Ah, als voetballer. Nogmaals, hij heeft het voetbal als 16, 17-jarige gerevolutioneerd. Dat is geen wereldklasse, maar dat is een revolutie geweest. Als spits, dat was nimmer vertoond. Hij wurmde zich uit situaties met flitsende acceleraties. De acceleratie, dat bestond niet in Nederland. Er was altijd nog Abel Enstra, Vaas Wilkes, die op het gemakje dribbelen.
Gouden binnen trio.
Alles heeft zijn, elke tijd heeft zijn geweldige spelers. Maar Cruijff bracht die verwoestende acceleratie. Snelheid in het spel. En finesse. En iets Latijns. Iets wat helemaal niet bij Nederland hoorde. En
is zijn invloed op het voetbal dan groter geweest dan wie dan ook misschien wel?
Jawel, maar ik vind vooral als speler.
Als speler, ja.
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 En hij heeft nu de faam als je Guardiola ook over Cruijff hoort. Ja, man. Ja.
Katzwijm.
Ja. Ja. Nee, maar vooral als trainer, als coach, als vernieuwer. Ja, dat vind ik niet zo. Maar goed, ja, dat kan ik ook niet goed boeren. Ik ben niet zo trainerachtig. Het gaat mij om de grote uitblinkers van deze sport. De spelers. En dan vooral voorin. Daar is het moeilijkst.
Over moeilijk gesproken, jouw mooiste goal. Je dacht eerst dat er geen beelden van waren, hè?
Ja, nou,
een omhaal. Kijk,
ik wou dat graag, toen jullie me vroegen, wou ik dat graag laten zien. Omdat ik wel naar Rondo kijk. En ja, maar dan gaat het vaak over die bicycle kick van Marco. En daar praat hij ook wel graag over. Zeker. En wie niet? Het was hem tegen Den Bosch. Die bal eigenlijk.
Ja, Joeri, je zoon wordt altijd
die wordt er een beetje kribbig van. Maar misschien ook, ik heb hem nooit zo'n goal zien maken.
Dat zou ook nog.
Maar kijk, ik heb er ook wel, net als Marco, een beetje verstand van. En dat is een mooier bicycle kick dan hij gedaan heeft.
Sorry?
En
dit is wat we nu gaan zien, is een mooie
Want ik heb er verstand van, zeggen. Ik heb ze ook zoiets gemaakt tegen Club Brugge. Er waren geen beelden van, maar die heeft iemand in het publiek gefilmd.
Oh,
ja.
Dat is een wondergoal.
Ja, dat is een wondergoal. Ik vind hem stukken beter dan die hele Marco van Basten en FC Den Bosch. Dit was ook nog een topwedstrijd. Maar deze bedoel ik niet.
Oh.
Nee. De mooiste bicycle kick die ooit in Nederland is verricht, was een historische gebeurtenis. Ik vind dit wel het moment om dat op Ziggo Sport te vertellen. 1960 werd in het Nederlands zelf al de eerste donkere speler opgesteld. Humphrey Mijnals. Stopper van, of libero, ik weet niet wat, van DOS. Wat nu FC Utrecht is. Dat was echt een gebeurtenis. En Humphrey Mijnals werd beroemd omdat hij vlak voor de neus van de Munger rechts. Ja, dit is de mooiste foto, maar in verdedigende opzicht en zo'n bicycle kick. Dit is van geestige.
Prachtig.
En de Telegraaf, die schreef, er was nog geen woord voor bicycle kick. De Telegraaf die had het over een dubbeltrap.
Een dubbeltrap?
Vond ik wel mooi woord.
Omdat je benen zo.
Eerst een. Ja. Ja, vond ik wel goed gevonden. Mooi.
Dubbeltrap. Is dat Michels die daarachter staat?
Nee, dat is volgens mij is dat Roel Wiersma.
Oh, Roel Wiersma, ja. PSV?
Ja.
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 En Frans de Munk dus.
Ja, Frans de Munk.
Vierkante palen, Olympisch Stadion.
Alles klopt. En de legendarische Humphrey Mijnals.
Fantastisch.
Ja.
De belangrijkste omhaal ooit. Ja. In Nederland.
Ja, nou, die het meeste ophef heeft veroorzaakt. Heb je dat gisteren gezien?
Ja.
Nederland, ja.
Dankjewel dat je er was, Jan. Vond het heel onderhoudend.
Ach, men praat graag over zichzelf, Wietse.
En dat is ook helemaal prima, toch? Daar nodigen we je voor uit. Ja. Nou, je mag stoppen met over jezelf.
Ik dank je
hartelijk. Het uur is vol. Ik dank jou, Jan. Ik vond het heel mooi. Ook om eens een keer wat verder de tijd terug in te gaan. Want we zijn toch vaak in...
Ja, ik kan je niet meer, ja, wou ik net zeggen. Nee, ja. Ik kan je niets anders geven dan vage zwart-wit beelden.
Nou, het is meer dan genoeg. Ik heb uitstekend vermaakt. En ik hoop u ook allemaal met Jan Mulder tussen de palen. En binnenkort zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering van dit heerlijke terugkijkprogramma. Voor nu dank en graag tot de volgende dus. Dag!
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.